Hoofdstuk 12. We hebben weer een Jood gedood, snikte de man. Lily rolde bijna ondersteboven. Met één hand zocht ze steun op de keien. Hé, Benedek, riep ze, kalm aan. Hij zakte naast haar ineen. Zijn lichaam schokte van het snikken. Ze ging weer recht zitten. Stil, riep ze. Je hebt te veel gedronken. Nee, nee. Hij trok een fles uit een van zijn binnenzakken. Nog niet genoeg om mijn grote schuld weg te spoelen, en klokte een grote slok naar binnen. Eeuwenlang hebben we hen vervolgd, gemarteld, gedood. Nooit houdt het op. Nu was het Jozefs beurt. Wie zijn we dat we dit op ons geweten nemen? Waarom blijven we zondig, altijd zondig? Wie kan onze daden ongedaan maken? Mijn God, heb erbarmen. Houd toch eens op alle schuld van de wereld op jezelf te laden. Kom, wees verstandig. Lily deed een poging de fles van hem af te pakken, maar hij stak een vliegensvlug terug in zijn zak. Ze vroeg of ze ook een slokje mocht. Ik heb het echt nodig, Benedek, zei ze. Ik ben net zo verdrietig als jij. Misschien zelfs verdrietiger. Genereus hield Benedek haar de fles voor. Jij hebt geen schuld. Nee, jij hebt geen schuld. Ik heb schuld. Karma. Lily nam een slok. Wat staat me nog meer te wachten? En ze begon traag te zingen.
Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el. Pap is lesz koborsorra, vadal, gyász lepel.
Er zullen een priester, een kist, een meisje en een rouwer zijn. Ze wierp een intens droeve blik naar Benedek. Pia wil niet dat ik zing. Pia? Benedek haalde zijn neus op. Jij moet zingen, Lily, en nam een zoveelste slok. Wat zing je daar van een meisje en een rover? Geen rover, een rouwer, zei Lily. Iedereen weet dat ik dat ben. En het meisje ben ik ook. En de rover, hield Benedek vol. Wat heeft Pia met Jozef behalve een boterbriefje? Lily strekte haar hand uit. Benedek gaf haar de fles. Toen die twee zo zat als een aap waren, trok ik de brief van Judith Juhas tevoorschijn. Haalde hem half uit de envelop, zodat het stempel van het politiebureau duidelijk zichtbaar was. Liep op de twee af en posteerde me voor hen. Voor het eerst zag ik nu Lily's gezicht. Haar huid was bleek en vlekkerig door het huilen en de alcohol. Haar blauwe ogen lagen diep in hun kassen en de ongetwijfeld die ochtend zorgvuldig getekende wenkbrauwen liepen in grillige vegen uit over haar voorhoofd dat omkranst was door lange, gitzwarte krullen. Wie bent u? Vroeg ze. Zonder hierop in te gaan, zwaaide ik de envelop voor haar heen en weer. Goedemiddag. U weet dat het verboden is in het openbaar alcoholische drank te nuttigen? Met een troebele blik bekeken ze alle twee de brief en blikten schuldbewust naar me omhoog. Ja, natuurlijk, meneer. Benedek probeerde de zo goed als lege fles in zijn jaszak te moffelen, maar ik stak mijn hand naar hem uit en wenkte met mijn wijsvinger. Geef die maar aan mij. Onwillig en traag, maar met een oprechte bereidwilligheid tot gehoorzamen, overhandigde hij me de fles. Onze goede vriend is van ons heen gegaan, huilde hij. We zochten. Verder kwam hij niet. Dat spijt me zeer voor u, sprak ik met een mengeling van mededogen en gezag. Maar de wet is de wet en daar moeten we ons aan houden. Gaat u naar huis en drink in uw kamer verder. Dan geef ik niets door aan die twee daar. Ik wierp een betekenisvolle blik naar een plaats naast hen, alsof daar politieagenten stonden te posten. Lily en Benedek waren te ver heen om zich adequaat om te draaien en mijn mededeling te controleren. De brief deed ik terug in mijn heuptas, de fles sloeg ik onder mijn oksel. Wankelend kwamen ze overeind. Zich aan elkaar vasthoudend, slingerden ze over de keien naar de straat. Ik bleef dicht bij ze om ze op te vangen als ze zouden vallen, en even later om te voorkomen dat ze brokken maakten in het verkeer. Ik loosde ze over het zebrapad naar het St. Galliardplein, waar het tamelijk rustig was. Benedek zakte neer op een van de trappen van de koepel voor het Galliard Hotel. Is dit uw huis? Vroeg ik streng. Dit is mijn huis, zei hij, en bleef stil zitten, weggezakt tegen een van de pilaren van het gebouwtje, pogend een gastvrij gebaar te maken, maar hij sloot zijn ogen en hikte. De arm daalde langzaam tot hij steun vond op zijn bovenbeen. En u? Vroeg ik aan Lily, die zwaaiend voor hem stond. Wat is uw adres? Ik wil naar Pia, zei ze. Ik wil dat ik mag zingen van haar. Een goed idee. Ik nam haar bij de arm en dirigeerde haar zachtjes de Bartók Béla-straat in. Ik breng u, zei ik. Weet u waar Pia woont? Kent u haar? Natuurlijk. Ze wierp me vol vertrouwen een glazige, maar hoopvolle blik toe. Misschien kunt u... Jazeker, haar lichaam moest licht zijn, slank als ze was. Maar doordat ze met al haar gewicht op me steunde, voelde ze haast zwaarder dan Fekete gisteren in het water. Fijne vent was het, hè? Zei ik. Huh? Zuchtte ze. En zo creatief. Ze sleepte zich zwijgend naast me voort. Een geweldige minnaar. Ze hield stil. Die handen van hem. Pff, dat prachtige zwarte haar. O, zijn heerlijke borstkas. In haar ogen blonk het verdriet om de herinnering. Jaren was u zijn geliefde? Ze knikte. Ik, hoeveel jaren? Ik ben 31, zei ze. Jozef was mijn eerste liefde. Dus, ze probeerde te berekenen hoe lang ze bij Fekete was geweest, maar kwam er niet uit. Heel lang, zei ze. Ik was zijn vrouw. Iedereen weet dat. Ze begon te snikken. Toch berispte ik haar vriendelijk. Nee, zei ik, Pia was zijn vrouw. Pia was met hem getrouwd. Maar hij hield van mij. Natuurlijk. Waarom hield hij niet van Pia? Wat denkt u? Ik denk wat iedereen denkt, riep ze. Ja, natuurlijk, zei ik. Hij zat aan haar vastgeplakt zoals... Ik liet haar nadenken. Zoals een stekker in het stopcontact. Zonder Pia geen dinges, elektrische... Geen geld, gokte ik. Precies, geen geld, geen huis, geen... Hoe heet het? Zo'n kunsthok. Atelier. Nee, geen atelier. Zonder Pia had hij niks, zei ik. Ja... Pia is de baas. Ik sleepte haar naar Memoria 41 en drukte twee keer kort en één keer lang op de bel.